hele Raad eens wie we zijn, je favoriete podcast, kinderen.
Zit je klaar voor aflevering 3 van mijn moeder Eva-Marie de Waal?
En mijn moeder Sophie van Winden.
Laten we snel beginnen, ik kan niet wachten en vergeet niet.
Je moet luisteren naar mijn moedertje.
Dit is de Mamakast van Waal en Wind over moederschap en alle dingen die ons pijnlijk duidelijk werden toen wij moeder werden. En over dagelijks seksisme waar we allemaal blind voor zijn of op zijn minst aan gewend. Waardoor je kan afvragen hoe erg het allemaal is. Maar dat moet je je niet afvragen omdat we wakker moeten blijven als het ondermijnende systemen, opmerkingen en gewoontes aangaat. Die we te danken hebben aan eeuwenoude patriarchale machtsstructuren die we moeten blijven bevragen en bevechten.
En over de vraag of je je kinderen moet opvoeden of de wereld waarin ze opgroeien.
Welkom bij de derde aflevering van onze Mamakast over moederschap. Over moederschap in de etalage. Waarvoor ik sprak met filosoof en journalist Doortje Smithuizen.
En ik zoomde met schrijfster, ondernemer en Instagram-bekendheid Nina Pierson.
Aanleiding voor deze podcast is onze toneelvoorstelling Mama Marlene, waaruit wij ook weer in deze aflevering een aantal scènes gaan doen.
Ja, dus als jullie weer denken, wat praten ze nou ineens raar, dan zitten we dus in een rol.
En wel die van ubervrouw, sekssymbool, oermoeder en feministisch boegbeeld Marlene Dietrich en haar dochter Maria Riva.
Was Marlene Dietrich alleskunner of was ze gewoon heel goed in het creëren van haar eigen mythe?
Nou, ze was in ieder geval de eerste filmster die brak met de traditie en haar kind gewoon openlijk meenam in de publiciteit. Voor die tijd was het namelijk de bedoeling als filmster dat je vooral beschikbaar moest lijken. Dus had je een man en een kind, dan deed je alsof dat niet zo was. En verstopte je die een beetje, zeker wanneer je in het openbaar was. En Marlene Dietrich, die al in Duitsland heel groot was en ook een dochter had, die mocht meespelen in een Amerikaanse grote film. Ze zat op een boot met haar dochter om naar Hollywood te vertrekken. En toen ze daar aankwam, stond er een heel leger aan fotografen klaar om haar vast te leggen tijdens dat moment. En toen kreeg zij te horen dat het niet de bedoeling was dat haar dochter Maria dan ook mee de loopplank af zou lopen. En toen zei zij... Maria?
Ja, mama?
We gaan terug. Rechtsomkeert.
Maar dat kan niet. Het ziet zwart van de mensen en ze willen u allemaal zien.
Maar jou niet, lieveling.
Nee, ze komen toch voor u?
Een ster mag hier geen moeder zijn.
Nee, maar mama.
Mij publiekelijk te schande maken omdat ik mannen bij hun vrouw wegkaap. En mijn deugdzaamheid wegmoffelen omdat het niet sexy is. Ik zet hier geen voet aan wal zonder jou.
Mama, dat kan niet. Ik ga wel terug naar Duitsland alleen. Het is goed.
Kater, kijk me aan. Wie is de speel van mijn leven?
Joseph.
Wat?
Hij belt.
Ach, zeg dat dan. Meneer van Sternberg. Ja. Oké. Fair enough. Ik heb een zeepkist nodig. 7 lampen. En Rudy voor een kostuum. En meer wit poeder. Ha, tot zo, liepster mijn. Oh, katertje. We gaan je verkleden.
Wat?
Er komt een shoot.
Oh, heel goed. Dan ga ik terug naar Duitsland.
Met jou, lieveling.
Met mij?
Ja, we gaan mij in de markt zetten als moeder. God, ze snappen het eindelijk hoor. Ik moet ze ook alles leren. Hun ster heeft een unique selling point. Ik ben moeder. Haha, waar haalt Greta Garbo zo snel een kind vandaan? Straks willen ze allemaal een baby, schat. Let maar op. Kom eens bij me zitten. Trek je beentjes eens een beetje in. Oh, wat heerlijk dat jij dat schattige pofjurkje nog past. En draai je hoofd dan een beetje naar het licht. Zo scheef. Nee, schuin. Ja, zo gaan je haartjes glanzen. Kijk eens naar mijn kaak. Je moet je keel een beetje inslikken. Ja, zo.
En ineens was daar dus niet alleen maar de femme fatale Marlene Dietrich, maar ook nog eens de oermoeder Marlene.
En werd dat haar imago. En wat ook interessant was, is dat daarna de aanvragen bij adoptiebureaus enorm aantrokken. Dus het was ineens zo dat het bon ton was om een kind te hebben. En zelfs een soort, accessoire. Ja, iedereen dacht meteen, oh Marlene Dietrich heeft een kind, dus ik moet ook.
Ja, en er kwam een hele nieuwe doelgroep bij voor Paramount Pictures. Want ineens werd ook de Bible Belt. Die kon ook zomaar opeens naar een film gaan kijken van Marlene Dietrich. Want ze was niet meer iemand waar een soort verboden vrucht waar je niet naar mocht kijken. Nee, het was hen ook een hele goede moeder.
Ja, en dat verstoppen van je moederschap, dat doen eigenlijk niet alleen filmsterren, hè? Dat is echt iets wat op de een of andere manier zo erg in de identiteit van vrouwen is gaan zitten. Van dat een vrouw eerst vooral alleen maar moeder was en daarmee ook binnenbleef. En ook wanneer ze zwanger was, verhullende kleding droeg en zo. Zijn vrouwen op een gegeven moment meer naar buiten getreden en zijn gaan werken. Maar toen is er ook iets ontstaan dat als je als vrouw je in de wereld begaf, je niet over je kinderen moest gaan hebben. Nee. Omdat je dan niet voor vol aangezien zou worden of zoiets.
Ja, absoluut. Ik kreeg net nog een artikel toegestuurd over dat er dus nog steeds zwangerschapsdiscriminatie is op de arbeidsmarkt.
Wat is dat dan precies?
Nou, dat eigenlijk als jij iemand bent die ofwel binnenkort mogelijk zwanger zou kunnen worden, of dat je zegt, ik heb een kinderwens, of ik ben nu zoveel weken zwanger, dus ik kan nog 7 maanden door en daarna heb ik even verlof, dat je jezelf dan toch wel in een minder aantrekkelijke positie maakt voor werkgevers.
Niet in aanmerking komt voor een baan, of voor promotie, of voor extra scholing, of al die dingen.
Ja, inderdaad.
Of eigenlijk gewoon als je in je vruchtbare leeftijd bent, ben je sowieso al verdacht.
Nou ja, ik ken genoeg verhalen over mensen die inderdaad dan bijvoorbeeld als ZZP'er worden gevraagd en dat er toch eventjes wordt gecheckt of ze toch niet het plan hebben opgevat om in de komende maanden ook nog een kind te krijgen. Dat lijken kleine opmerkingen, maar het is wel degelijk discriminerend natuurlijk. En het houdt mensen ook tegen om ofwel moeder te worden ofwel die carrière te maken.
Ja, en dan is er een grappige discrepantie tussen dat moederschap ineens best wel populair is als onderwerp. In de commercie, op social media, er worden boeken over geschreven. Ik heb van de week, Sophie, een fotootje gestuurd. Ik was in de supermarkt, keek in de tijdschriftenschap en daar gingen 8 covers allemaal over moeders, moeder-dochterrelaties, baby's, buiken en al die dingen.
Ja, ook hele mooie topmodellen met een zwangere buik die nu gezien mag worden in plaats van verstopt, inderdaad. Maar als je dan kijkt naar hoe dat bij de literatuur en de kunst gaat, die beeldvorming, dan zie je toch dat daar nog moederschap als serieus onderwerp nog iets minder in trek is. En het is ook bijvoorbeeld zo dat in genderstudies, waar je toch zou denken dat de hele identiteit van een vrouw mee zou moeten doen, dat er nog maar 3% van de papers en onderzoeken worden gedaan naar moederschap. Er is bijvoorbeeld ook nog geen hoogleraar eigentijds moederschap. Iets dat misschien best interessant zou zijn als je iets wil doen aan de bewustwording van die identiteit.
Maar het is ook zo dat wanneer er mensen aan een universiteit daar onderzoek naar willen doen, het weer heel moeilijk is om daar geld voor te krijgen. Of hoogleraren die je daarin willen begeleiden. Dus dat wordt wel degelijk ook een beetje erbuiten gehouden.
Hmm.
Terwijl er zoveel te winnen zou kunnen zijn als we er meer over weten.
Zoals we zeiden, is er dus nu een enorme hernieuwde interesse in het moederschap. En ik heb met iemand gesproken die daar ook alles van af weet. Nina Pierson, ze is ondernemer en moeder. Ze richtte samen met haar man Job de saladebar Sla op. Ze is ook oprichter van het geluksplatform bedrock.nl en schrijfster van het boek Mama en over de transitie die een vrouw doormaakt als ze moeder wordt. Hierover maakte ze ook podcast met dezelfde naam. Ze is actief op social media, moeder van Ella en Bodhi en zwanger van een derde kindje.
Superleuk dat je kijkt naar mijn wasbare luiers tutorial. Ik zit er een beetje met een glimlach, want het is natuurlijk een beetje grappig om een wasbare luier tutorial op te nemen hier op Instagram. Ik ben er zelf heel enthousiast over en er zijn gewoon een aantal dingen die ik vind dat je moet weten erover.
En ik sprak met Doortje Smithuizen, die zelf geen moeder is, maar wel heel veel weet over hoe mensen zich online vormgeven. En ook kinderen en moeders. Zij is filosoof en journalist. Ze bestudeert moderne mensen Wie ze zijn en hoe ze leven. En vooral, zo zegt ze zelf, de analoge mens in zijn gedigitaliserende leefomgeving. Ze schrijft essays en reportages, heeft een tweewekelijkse column in Trouw. Ze schreef het boek Gouden Bergen, portret van een digitale generatie. In 2019 maakte ze de documentaire Mijn dochter de vlogger. En afgelopen oktober kwam haar documentaire Volg je me nog uit, die zij samen met Willem Timmers maakte over 10 jaar Instagram en de houdbaarheid van online succes. En ik vroeg Doortje waarom Instagram toch zo ontploft van buiken, baby's, jonge moeders en alles wat daarmee te maken heeft.
Dat heeft natuurlijk met van alles te maken. Maar wat ik wel heel opvallend vind, is dat als het gaat om zwangerschap inderdaad laten zien en hoe het gerepresenteerd wordt, is dat het volgens mij in toenemende mate wordt getoond als zoiets heel magisch. Met als een soort ultiem voorbeeld natuurlijk die foto van Beyoncé, weet je wel, met die kroon en dan al die bloemen en een soort van kinderen bij haar voeten. Een soort Krishna en Maria en Venus in één. En ik denk dat dat wel heel typisch is voor nu. Want als je kijkt naar hoe de vrouw wordt gerepresenteerd en hoe ze zichzelf ook vooral laat zien, is dat altijd een vorm van optimaliseren. Dus perfectie nastreven. Natuurlijk, niemand is perfect, maar op Instagram lijkt het vaak wel een beetje zo. En daarin zit denk ik dat verheerlijken van dat zwanger zijn. Enerzijds dus omdat het gewoon weer een vorm is van heel vrouwelijk zijn, wat mensen gewoon graag willen zien online. Maar anderzijds omdat het ook op een toegestane manier breekt met die race om dun, dunner, dunst en hoeveel stappen heb jij vandaag gezet. En je wordt gedwongen om weer helemaal terug te gaan naar je oeressentie, zeg maar. En ik denk dat dat daarom zo wordt verheerlijkt.
Het is wel grappig, die foto van Beyoncé. Dat was de foto waarin ze haar tweede zwangerschap aankondigde. Mm-hmm. Dus er was ineens zo'n super gestylede foto met haar met een buikje. Dat was toen de meest gelikte foto ooit.
Ja.
Ik weet even, dat waren geloof ik 15 miljoen hartjes die ze ervoor gekregen heeft. Ja, dat hele fenomeen Insta-mami. Wij waren daar wel door gegrepen, toch?
Zeker.
En toen dachten we, die moeten ook in onze voorstelling. Toen wilden we eerst aan een aantal Insta-mammies een bijdrage voor de voorstelling vragen. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om er een aantal na te spelen. En daar tekent zich ook een generatiekloof in ons publiek af. Want ja, er zijn dus jonge mensen die allemaal daarop hoort reageren met een herkennende lach. Maar er zijn oudere mensen die dan dus allemaal denken, oh, dit zijn ze dus zelf als ze thuis zijn. En dat stond zelfs in een recensie.
Ja, en daaruit blijkt misschien een beetje de behoefte van mensen om te zien hoe mensen het doen thuis. Hoe is jouw moederschap?
Ja, en ook dat je niet kunt zien en herkennen wat je niet kent. Dus iemand die niet zelf op Instagram zit en nooit ziet dat er allerlei moeders daar vlogs achterlaten over hun daily routine met hun kinderen, dan kan je dat ook niet op die manier zien.
Nee. Nee, en er zijn inderdaad ook iemand die daar ook helemaal niet mee vertrouwd was. Die liet ik zo'n filmpje zien. En ja, die zei toen, ja, maar ik kan me zo voorstellen dat het zo heerlijk is. Wij maakten alles maar in ons eentje mee thuis, achter gesloten deuren. En nu is er in ieder geval een soort community waar je een beroep op kan doen. Ja. Dus behalve die, ja, behalve de commerciële component, ervaren sommige mensen het natuurlijk ook zeker als een soort gemeenschappelijkheid, dat je het kan delen met elkaar.
Ja, het is dus een vrij recent iets, het fenomeen Instamammy. En daarom vroeg ik Doortje, waar komt dat nou eigenlijk vandaan?
Op een gegeven moment was er zo'n periode dat ineens leek het alsof alle influencers ineens een kind namen, weet je wel, tussen aanhalingstekens. So, maar dat was natuurlijk heel logisch, want er was gewoon een generatie opgegroeid voor die camera's van de vlogcamera of de Instagram lens. En ja, die werden ook gewoon 30 en die kregen ook gewoon kinderen. En als je eenmaal gewend bent om je leven eigenlijk in dienst te stellen van die apps die je gebruikt en van de beeldenis eigenlijk die je van je leven maakt, is het niet zo raar dat je dan ook Insta-mommy wordt in die zin? Of je moederschap daarin betrekt? Want je bent al heel lang bezig met het laten zien van je leven. Wat denk ik wel daarbij komt, is dat het op de een of andere manier heel aantrekkelijk is voor het Instagram-consumerende publiek. Mensen zijn echt dol op jonge moeders. Wat mensen willen consumeren online is heel vaak... Mensen houden heel erg van ontwikkelingen. Dus iets is eerst zo, daarna zo. Gewoon de klassieke before en after. Nou, dat zit natuurlijk in een zwangerschap dagelijks. Het is heel visueel. Het is een ontwikkeling. Dat vinden mensen interessant aan. Maar wat, denk ik, al het allerbelangrijkste is... voor waarom dat fenomeen van de Insta-moeder... of de moedervlogger zo aanslaat... is dat gewoon... heel plat gezegd, aan jonge moeders is gewoon zo superveel geld te verdienen. Elke marketeer weet dat. Het is de meest onzekere doelgroep die er is. En daarmee de makkelijkste prooi voor reclame.
Ik vond het zo'n heerlijk antwoord.
Ja, maar de meest onzekere doelgroep die er is. Ik voel me ook enorm aangesproken.
En ze hebben best wel veel tijd, want ze werken allemaal even een periode niet. Dus het is, nou ja, ze hebben eigenlijk helemaal geen tijd, want ze zorgen voor een baby. Maar ja, dat is dan weer heel makkelijk te combineren met ondertussen een beetje scrollen.
Ja, voeden en klikken. Voeden en scrollen. Ja, lekker.
Maar ook dat de mom-vlogger een logisch gevolg is van opgroeiende vloggers. Ja. Dat heb ik me totaal niet gerealiseerd.
En er zijn natuurlijk ook wel heel veel Insta-mammies en heel veel verschillende soorten. Ik bedoel, je hebt de mensen die het perfecte plaatje laten zien, maar je hebt ook mensen die juist denken, ik heb spaghetti in mijn haar en kijk eens, poepluier op de grond en ik weet niet hoe ik het allemaal bij elkaar hou. En je hebt natuurlijk ook mensen die...
enorme carrières hebben, je hebt mensen die met hun kinderen op reis zijn.
Ja, die inderdaad dan... als hele familie eigenlijk een account beslaan. En Nina is iemand die ook ongelooflijk bekend is op social media. En dat is iemand die wij al een tijdje volgen... omdat zij onder andere het boek schreef Mamaun... waarin ze dus over de transitie die een vrouw doormaakt... als ze moeder wordt, spreekt. En ik vroeg Nina hoe bij haar die fascinatie en interesse... in moederschap zo geboren was. En of dat misschien voortkwam uit iets dat ze zelf gemist heeft... tijdens haar zwangerschap.
Eigenlijk begon het idee voor mijn boek... toen ik zwanger was van mijn eerste, en dat is nu 5 jaar geleden. Ik las dan hele spirituele boeken, onder andere van zo'n Deepak Chopra, wat heel erg de magische kant van zwanger zijn belicht. En tegelijk las ik Buskruid met muisjes, wat natuurlijk weer super praktisch en lijstjes is. Toen dacht ik, waarom is er eigenlijk niet een boek waar die twee werelden juist samenkomen? Ja. Dus dat was het oorspronkelijke idee. En toen ging ik eigenlijk... tijdens mijn tweede zwangerschap kwam het inzicht van... ja, maar alle boeken draaien wel voornamelijk over de baby. En dat is ook een beetje waar ik me hard voor maak... voor meer, in ieder geval bewustwording... maar ook meteen ook praktische inzichten en tools geven aan vrouwen... waar dus de aandacht ook naar de vrouw verschuift. Want als je even al die 101.000 dingen weghaalt... die je dan zogenaamd voor je baby nodig hebt... in de eerste maanden zeker... dan blijft er 2 dingen over en dat is liefdevolle aandacht en melk dat je baby nodig heeft. Dus jij als vrouw. Dus we mogen daar wel veel meer focus op leggen van hoe je goed kan herstellen. Hoe je voor jezelf eens goed kan zorgen. Zodat je aan die 2 basisbehoeftes van je baby ook kan voorzien. En dit geldt trouwens ook voor later de rest van je leven als moeder en ook met oudere kinderen. Net zoals wat ze in het vliegtuig altijd dus goed zeggen. Eerst je eigen zuurstofmasker opzetten voordat je dat bij je kinderen doet.
Ja, zij heeft dus heel duidelijk de focus van de geboortezorg naar de moederzorg eigenlijk gemaakt in haar boek. En heeft ook allerlei praktische tips en mensen gesproken, ook in haar podcast, die kunnen helpen bij dat een vrouw moeder wordt. Ik moet ook meteen denken aan dat geweldige boek van Rachel Cusk, A Life's Work of Becoming a Mother. Mm-hmm. Dat is niet in 2 weken gepiept en ook niet in 9 maanden. Maar je blijft doorleren.
Ja, het is ook eigenlijk is het ook heel goed voor al die onzekerheid die dus vrouwen overvalt op het moment dat ze moeder worden.
Ja.
En dat is misschien beter voor ze dan dat de commercie nou daar zo op inspeelt.
Ja, dat lijkt me inderdaad ook wel.
Ja, en heel fijn juist. Praktische tips zijn echt zo welkom.
Ja, en mensen waar je naartoe zou kunnen gaan, waardoor je je beter kan voelen. In plaats van dat je alleen maar je blind staart op een anti-wiegedoodmatrasje. Ja. Dat je ook kijkt hoe je zelf lekker kan slapen of in ieder geval een beetje bij kan komen.
En welke praktische tips heb jij nou het meest gehad toen je net moeder was?
Nou, ja, ik moet aan iets denken. Maar het is eigenlijk helemaal geen praktische tip. Maar het is wel een soort... Het gaf me wel een handvat voor hoe een moeder te zijn. Dat die totale slapeloze nachten die wij in het begin doormaakten... dat mijn moeder alleen maar zei dat het heel erg goed was... voor de band die je met je kind krijgt. Dat het zo belangrijk is als dat een kind ontzettend veel huilt... zodat je zoveel dan meteen ervoor kan doen. Zodat je meteen daardoor een band voor het leven opbouwt. Dus ik dacht toen ook, ben in ieder geval al iets aan doen... Wat heel erg de bedoeling is. Terwijl helemaal niet zo voelde.
Ook zo goed om dan het gevoel te hebben... het is heel goed wat ik nu aan het doen ben. Ja, in plaats heerlijk. Van alleen maar... oh, het gaat hier dus helemaal niet goed. Want anders zouden we nu wel slapen allemaal.
Precies, ja. Ja.
Ik heb heel veel gehad aan een chiropractor... die mij begeleidde tijdens mijn zwangerschap. En die steeds tegen mij zei... maar het is een fabeltje dat het er allemaal bij hoort. Je hoeft als vrouw geen pijn te hebben tijdens de zwangerschap. Terwijl heel vaak zeggen mensen, ja, dat hoort erbij, hè.
Mm-hmm.
Vond ik ook heel fijn.
Ja, nou ja, en ik was ook wel benieuwd of Nina, die dus op zoek is gegaan naar allerlei kennis... over deze transitie en over wat je kan helpen. Wat dan ervoor zorgde dat ze dacht, nou, ik hou het niet lekker alleen maar voor mezelf... Ik maak het publiekelijk.
Ja, ik heb sowieso... Ik ben gewoon een geboren deler. Ik denk dat er twee typen mensen zijn. Of misschien drie mensen die er een beetje tussenin hangen. Maar ik ben getrouwd met een man die liever niks deelt. Dus het zit een beetje in mijn natuur. Als ik ergens enthousiast over ben, dan kan ik niet anders dan erover delen. Ik heb gewoon van nature geen schaamte, gek genoeg. Van ik wil het liefst eigenlijk deze bevalling die er nu aankomt filmen en ook delen. Ja. Maar ik denk, oh, het lijkt me gewoon zo vet om zeg maar, dat beeld ook van een bevalling te laten zien. En in Nederland heb je heel weinig realistische geboortevideo's. Die komen allemaal uit Australië. In Amerika, daar wordt het veel meer gefilmd. Maar goed, we zullen zien hoor. Ik bedoel, ik wil het in ieder geval wel dit keer meer gaan filmen. Maar...
Oh, zoveel liefde voor jullie allebei. Dat Nina dit doet en ook haar beweegredenen en ook de verbijstering bij jou.
Ja,
als je hoort dat ze de bevalling zou willen delen.
Ja, ja. Nou ja, ik vind het inderdaad ongelooflijk dapper dat iets wat heel privé is, dat je dat zo de wereld in kan brengen. Omdat, ja, het lijkt me heerlijk als je die schaamte niet hebt. Maar ik heb toch wel vaak veel last van dat derde oog dat meekijkt. Van die perceptie van buitenaf op mezelf.
Misschien maar, ook een wat beetje bedoel je daar precies mee?
Nou ja, ze zeggen ook wel eens een beetje een acteursdeformatie. Dat je zo gewend bent in dat er mensen naar je kijken. Dat je dat derde oog, die helikopterview, dat je die eigenlijk ook al op jezelf toepast.
Dus dat je via andere ogen naar jezelf aan het kijken bent, terwijl je gewoon
leeft.
Ja,
ja. En dat wordt door social media natuurlijk bij heel veel mensen ja, nog eens geactiveerd. Omdat je dan denkt, goh, wat zou iedereen vinden van deze foto? En gaan we daar een like op hebben? Nou ja, en dat vond ik dan inderdaad bij het idee van mijn bevalling helemaal interessant. Ja, daar werd ik toch zelf een beetje sociaal angstig van. Maar over dat derde oog gesproken. We kennen natuurlijk ook de male gaze. Dat is als eerste beschreven door Laura Mulvey in een essay over films. Waarin ze eigenlijk vertelde dat alles door de ogen en naar de norm van de westerse heteroseksuele man vaak wordt bezien in films. Dus we zijn zo gewend om vanuit hun blik naar de wereld te kijken. Dus niet alleen naar vrouwenlichamen, maar sowieso naar hoe, ja, wat een normaal zou zijn. Dat die blik niet alleen maar geldt voor dat mannen er prettig naar kijken, maar dat ook vrouwen hun gedrag aanpassen aan die blik.
Dus dat derde oog is niet echt genderneutraal. Je kijkt als vrouw ook nog eens meestal via mannelijke ogen naar jezelf. Of zoals mannen ja, vrouwen zouden willen zien.
Ja, dat is inderdaad wat die Laura Mulvey voor het eerst heeft genoemd. Doordat dat in films en ook in foto's zo ontzettend vaak het geval is geweest. Dat vrouwen daardoor gewend zijn om op die manier naar zichzelf te kijken. Maar er zijn ook al wel eerdere filosofen geweest die het hebben gehad over dat gevoel van altijd bekeken worden en wat dat dan met je doet. Zo is er bijvoorbeeld het panopticon door Michel Foucault. Dat is het idee dat er in een gevangenis midden in die gevangenis een toren is geplaatst, waardoor iedere gevangene op ieder moment zichtbaar is voor de bewaker. En hoewel je als gevangene heus niet altijd bekeken wordt, weet je dus niet zeker wanneer er wel of niet naar je gekeken wordt. En dat zorgt ervoor dat je je continu gedraagt zoals je je hoort te gedragen in die ogen van die bewaker. En op den duur krijg je dus ook het idee dat je weet hoe je je moet gedragen voor de ogen van een ander.
En zou je dan kunnen stellen dat we door het gebruik van social media eigenlijk allemaal een soort bewoners van een Big Brother huis aan het worden zijn?
Nou ja, in ieder geval wel. Misschien dat het idee dat je steeds bekeken wordt, hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel je deelt. Maar ik denk dat dat wel veel meer is dan 30 jaar geleden, ja.
Ja, Doortje heeft voor een van haar documentaires een aantal kinderen bestudeerd.
Mm-hmm.
Ik heb Doortje gevraagd of zij denkt dat kinderen ook zoveel last hebben van zo'n derde oog.
Oh, dat denk ik zeker hoor. Dat denk ik zeker. Ik heb echt in mijn research kinderen van meisjes van 2 of 3 zien poseren met een blik alsof ze in de Playboy stonden. Echt doodeng.
Dus antwoord is dus ja. En dat klinkt ook alsof dat ook een beetje een male gaze is die ze al hebben geïnternaliseerd.
Ja, alsof het dan inderdaad wel meteen heel seksueel is. Wat ja, natuurlijk met wel ook vrij zonde is van de kindertijd.
Ja. Ja, en die social media. Je kunt je afvragen of het inmiddels misschien gewoon onderdeel is van de ontwikkeling van kinderen. Social media, zichtbaar zijn, meedoen aan filmpjes.
Ja, en hoe zorg je er dan voor inderdaad dat ze wel hun eigenheid behouden?
Ja, of dat je misschien er vraagtekens bij moet zetten en ze moet gaan beschermen ertegen. Dat is natuurlijk eigenlijk wel iets waar misschien heel veel ouders mee worstelen met die vraag. Maar überhaupt, dat we zoveel van ons privéleven via dat soort kanalen naar buiten brengen, dat is natuurlijk best een nieuw fenomeen. En ik vroeg Doortje waarom zij denkt dat er zoveel behoefte is nu aan alles openbaar maken.
Ja, ik vind dat eigenlijk wel een grappige vraag. Ik denk omdat het kan. We hebben gewoon als mensen een parallel universum geschapen waarin we een soort perfecte versies van onszelf kunnen zijn. Dus waarom zouden we dat niet aangrijpen om onszelf op die manier te profileren? Nou, ik denk gewoon dat dat best universeel is. De behoefte om gezien te worden is eigenlijk van alle tijden. En ik denk dat je op het moment dat er zo'n breed scala aan manieren erbij komt om dat te doen, de mens houdt ervan om zichzelf een beetje mooier te maken dan die is. Dus ik snap heel goed dat mensen dat gebruiken. Ja.
En dat leer ik wel steeds meer loslaten, maar ik ben wel juist gevoelig voor andere mensen hun mening. Ik ben eigenlijk ook altijd wel op zoek naar waardering. Dat zijn van die valkuilen van mezelf waar ik wel continu eigenlijk soort van proces van ontwikkeling. Laatst had ik ook weer iets dat ik dan, er waren 3 bladen, Nederlandse bladen uit over bevallen en over het moederschap. Ik naar de winkel rennen, ik was al niet geïnterviewd. Ik denk, misschien hebben ze mijn boek of mij iets ergens genoemd en nergens. En dan kan ik daar dus eerst zo van balen, dat ik dan toch die erkenning mis. En dan gelukkig heb ik dan wel een nuchtere man, die zeg maar, mijn ratio ook af en toe is. Dus ik ben wel, zeg maar, bewust van inderdaad wat andere. Maar omdat ik ook, ik denk door dat hart op de tong, en ik handel vaak sneller dan wat ik heel erg denk. Waardoor ja, dat automatisch het niet te veel momenten zijn dat ik mezelf kan tegenhouden.
Ja, en wij gaan er natuurlijk ook maar van uit dat wat we zien, dat dan hun privéleven is. Van mensen die we op social media te zien krijgen. Terwijl ik ook wel heel benieuwd ben naar in hoeverre mensen een bepaalde rol aannemen. Want als ik bijvoorbeeld denk aan als wij ook persoonlijke verhalen willen vertellen in onze voorstelling, dan helpt het ons ook enorm als we personages creëren, in plaats van dat we als onszelf op het podium dat staan te verkondigen. En ik vroeg me af hoe dat bij Nina was.
Ja, ik denk dat je hoe dan ook op social media en op een podium hoe dan ook een bepaalde rol aanneemt. Maar dat is inderdaad, dat is gewoon ook een deel van jezelf, een verlengde van jezelf. ik denk dat het bij mij ook moeilijker is omdat het zo persoonlijk is. Waardoor mensen denken, oh, dat is dan haar hele verhaal. Terwijl, ja, je hebt maar een x-aantal tekens om je verhaal te doen. Dus ik heb vriendinnen gehad die zeiden, ja, maar ik vind jou toch anders dan Nina in het echte leven. Op bepaalde manieren hoe je je uitspreekt dan in het echt. En daar werd ik toen eerst heel onzeker van. En nu achteraf denk ik, ja, maar op de werkvloer, als jij naar je werk gaat, ben je ook een ander persoon dan wanneer je in een kleine kring met je beste vrienden bent.
Maar al die verschillende zelven, hè, die wij hebben,
ja,
die zijn ook best vermoeiend, toch, soms? Daar kan je in het dagelijks leven al last van hebben. Als je een werkpersoonlijkheid hebt en met die persoon zo, met die persoon heb je weer dat. Het kan af en toe al best wel managen zijn met al je verschillende persoonlijkheden. En als je dat dan ook nog eens een keer doet voor een publiek,
mm-hmm,
kan ik me ook voorstellen dat het best wel uitputtend is eigenlijk.
Ja. Ja, als je inderdaad daar last van hebt, maar als je het idee hebt dat dat vanzelf gaat, dat dat gewoon bij je past. Wat lijkt je er heel, heel heftig aan?
Nou, dat het... kijk, mijn werkpersoonlijkheid die eist iets anders van mij dan wat er thuis van me gevraagd wordt. Dus dat valt mij gewoon natuurlijk toe eigenlijk. Mm-hmm. Die twee verschillende gezichten die ik heb. Maar als ik dan op die manier toch mijn privépersoon ook nog voor een publiek in beeld vorm zou moeten geven, dan zou ik wel ook echt het gevoel hebben dat ik nog een personage aan het regisseren ben.
Ja, ja, nee, ik snap wel. Ik zeker heb ik daar ook over nagedacht als je denkt dat je dus artiest bent of actrice. Dat je dan eigenlijk denkt, ja, maar moet je dan dus een rol aannemen? Of juist als jezelf? Want het gaat tegenwoordig ook zoveel meer over wie diegene is die die rol speelt. Het is niet meer alleen maar, oh, iedereen kan elke rol zich in elke rol transformeren. Nee, het is heel fijn als diegene echt bepaalde dingen heeft meegemaakt. Dus wat deel je dan? Ja, je kan er wel een...
Ja, zo open mogelijk kost dan het minste moeite, denk ik.
Ja. Misschien wel, ja.
Dus de hele tijd nadenken over wat is mijn imago, wat past er binnen. Oh nee, dan moet ik nu toch iets geels aan. Daar word je toch gek van.
Ja, of als je dat dus juist daardoor heel lekker als een soort jas aan kan trekken. Dat je denkt, nou, ik doe gewoon nu dit. En dan hoef ik eigenlijk helemaal niet het achterste van mijn tong te laten zien. Want dat doe ik alleen thuis.
Oh ja. Je hebt er wel verstand van.
Ja, dank je. Ik ben ook hier al mee bezig, ja, dat ik het eigenlijk heel graag wil.
Dat vroeg Doortje mij ook. Oh, je hebt geen ambitie om een Insta-mammy te worden? Toen zei ik, nee, ik geloof het niet, maar...
Ik twijfel nog.
Maar je hebt wel iets geels aan. Voor...
Ja, hoe kwam je erop?
En daarmee komen we automatisch op dat euvel. Als je als ouders actief bent op social media, neem je je kinderen dan mee in beeld of niet? Omdat dat kinderen zijn, zeker als ze nog niet kunnen praten of nog helemaal zelf niet weten wat dat voor een fenomeen is, social media, die kunnen daar zelf zo moeilijk over meebeslissen.
Er wordt dan ook vaak gezegd van ja, maar je maakt een hele grote keuze al voor je kind. Dus om door het kind online te zetten. Maar ja, ik denk dan, ja, weet je hoeveel keuzes je maakt voor een kind, weet je wel? Dat gaat echt veel verder dan foto's online. Dat gaat om waar je gaat wonen, welke school, weet je wel. Daar zit al zoveel gemaakte keuze in. Ik denk ook dat het wel, zeker met dat vloggen, werd dat echt zo gezien als het kwaad, weet je wel. Dat was echt het allerergste wat je met je kind kon doen. En ik denk ook dat mensen daar gewoon van houden. Zeker jonge ouders, die zijn gewoon heel onzeker. Die vinden dat heerlijk om dan te wijzen naar iemand die ze helemaal niet kennen en zeggen, nou, maar zo erg is het ook niet bij ons, weet je wel. Dus dat... Ik denk dat dat ook wel een deel is van die, ja, die afkeer van vloggende ouders of zo. En ik kan me best voorstellen dat er over een paar jaar ook een soort regelgeving komt. Dat je als kind, net zoals dat je je naam mag veranderen op je, weet ik wat is het, 18e. Dat je op je 16e of even als je naar de middelbare school gaat of zo. Dat je mag zeggen, ik wil die content niet meer online. Dat het dan wordt verwijderd. Dat je een soort recht krijgt inderdaad op, net zoals dat je een scooterrijbewijs haalt of zo. Weet je wel, dat je daar aanspraak op kan doen.
Mm. Het is wel een mooie rooskleurige toekomst van welke kant het met de wetgeving op het internet zou gaan. Ja.
Ze vertelde ook dat Gwyneth Paltrow laatst een foto van haar dochter had gepost. En dat daaronder een comment kwam met van die dochter. Die zei, mam, wat hadden we nou afgesproken? Je zou toch geen foto's meer van me posten?
Oh ja, wauw. Ja. Ja, ze gaan terugpraten op een gegeven moment.
Precies, ik ben geen accessoire meer. Ja. Leave me the hell alone. Ik heb Doortje ook gevraagd of zij zich kon voorstellen dat ze haar kind mee zou nemen op social media.
Ik heb heel veel moeders gesproken, ook influencers en zo, die zeiden van, nou, ik dacht echt, ik ga ze nooit delen. En nou, dan was ik er toch zo trots op dat ik het wel ging doen. Maar voor mij is Instagram wel echt werk. Dus er staat eigenlijk niks privés op bijna. Dus ik kan me niet echt voorstellen dat ik dat zou doen. Maar anderzijds, kijk, ik ben journalist, jij bent theatermaker. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat ik bijvoorbeeld weer een of andere diepgravend onderzoek ga doen naar moederschap in de 21ste eeuw. Of op een andere manier mijn moederschap ga exploiteren om voor eigen gewin. Net zoals dat jullie misschien ook vanuit je eigen moederschap eerder zo'n soort voorstelling maken.
Ja, daar hebben ze wel een punt, hè?
Ja, ze hebben wel een punt. Ja, we doen het al.
Ja.
En wat dacht je van de stemmetjes in de podcast? Dat is ook een staaltje kinderarbeid.
Knap staaltje kinderarbeid, ja.
Kun je nog één keer?
Ja, wil je het alsjeblieft nog een keer doen? Dan mag je daarna even op de iPad.
Chantage ten top.
Hey Isaac, vind je het leuk om aan deze podcast mee te werken?
Nee.
Niet leuk. Hey lieverd, vind jij het leuk om mee te werken aan onze podcast?
Soms en soms niet.
Nee. En wanneer vind je het leuk?
Bijna nooit.
En waarom doe je het dan?
Omdat het moet. En omdat ik er meestal iets voor terugkrijg. En die bijvoorbeeld heb, krijg ik een cadeautje.
Hey Joe, wil jij later beroemd worden?
Zeker weten van nog eens niet.
En vind je het leuk om mee te doen aan deze podcast?
Snot nog eens niet.
En waarom doe je het dan?
Omdat mijn mama zei dat ik het moet doen.
Oh.
Maar dit is echt bizar, want het is ook gewoon niet waar.
Nee, maar ja, blijkbaar voelt het zo als die microfoon onder de neus komt dat het moet. Terwijl ik en jij ook niet hebben echt niet gezegd dat het moet.
Nee, en ik heb eigenlijk ook niet gezegd dat hij een cadeautje zou krijgen. Maar hij hoopt waarschijnlijk dat als hij dat zegt, dat dat dan ook gewoon zo is. Ja, een soort self-fulfilling prophecy is. Ja, precies. Alright, maar goed, het zou natuurlijk goed kunnen zijn dat, dat allerlei vloggende kinderen ook denken, ja, leuk. En zodra de camera aangaat, ineens denken, ik vind het helemaal niet meer leuk.
Nee, bij aflevering 3 is het toch iets minder spannend dan de eerste keer.
Ja, maar tegelijkertijd is het ook heel logisch dat de dingen die er in je leven gebeuren, dat je die meeneemt wanneer je iets creëert. En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat dus boeken, toneelstukken, foto's of whatever zijn, dat je dat toch heel vaak doet met hetgene wat er op dat moment in jouw leven aan de hand is. Ja. Dat je dat aan het vormgeven bent. Maar het zou wel heel fijn zijn als dat ook meer gaat gelden voor alle vrouwelijke wetenschappers die aan universiteiten dus.
Ja, dat misschien een beetje ook doen. Dat rozige imago
eraf
gaat. Of dat het
serieus onderwerp mag zijn.
Ja, dat het allemaal dan perfect en zacht moet zijn. Wat soms juist misschien weer de bepaalde moedermythes enorm in stand houdt. Of een extra hardnekkig maakt.
Ja, maar daar kan dus het werk wat Nina doet ook echt aan bijdragen. Dat is dus wel echt helemaal opgezet om juist moeders in hun kracht te zetten. En niet onder hun moederschap te laten leiden. Zodat ze weer de wereld in kunnen.
Ja, want zij is natuurlijk behalve iemand op social media ook een hele succesvolle ondernemer.
Dat kan je wel zeggen, ja. Nou, we kunnen wel zeggen dat wij van nature dus enige weerstand voelen bij onszelf heel erg promoten op social media. We ook wel daar de charmes van kunnen zien en de benefits.
Ja,
eigenlijk.
Ik zou het best aantrekkelijk vinden als ik het niet zo moeilijk zou vinden, ja.
Maar wat raak je kwijt?
Ik denk dat je daar wel een vorm van onbevangenheid mee kwijtraakt. Een vorm van... Nou, en ook een vorm van echt samenvallen met jezelf. Want op het moment dat jij naar jezelf gaat kijken via een lens... ga je... Ja, je neemt afstand van jezelf. Omdat je een ander perspectief inneemt en daardoor niet meer... vanuit jezelf voelt hoe je voelt, maar je kijkt hoe je eruit ziet en je gaat daar een oordeel over vellen. Maar ik denk wel dat dat op hele grote schaal gebeurt en echt niet alleen maar bij vloggende ouders, maar ook bij dat je zo kinderen door foto's van zichzelf ziet gaan als een soort vermaak. Ik vind dat echt heel bizar. Maar dat vind ik wel heel erg 21ste kind zijn in de 21ste eeuw, weet je, op een iPad naar foto's van jezelf kijken.
Ja, samenvallen met mezelf, dat wil ik toch echt niet kwijtraken. Dat zijn wel mijn grootste geluksmomenten eigenlijk. Ik denk dat dat de reden is waarom ik toneelspelen zo leuk vind.
Ja, heb je dan het idee dat je samenvalt met jezelf?
Ja, hoewel ik dan een rol aan het spelen ben. Maar wat ik ermee bedoel is dat er zo weinig ruimte is voor ruis.
Ah, ja.
Dat het zo op het scherp van de snede moet zijn. En daar op dat moment dat even heel veel andere bijgedachten en andere dingen wegvallen. Ja, Sophie heeft mij tijdens het maken van Mama Marlene ook een schrijfopdracht gegeven op een gegeven moment. En toen zei ze, wat is nou jouw weerstand tegen dingen over je moederschap en je privéleven op Instagram zetten? En dan heb ik geprobeerd om dat op te schrijven. Het is een monoloog geworden die ook in de voorstelling zit.
Waar iedereen om moet huilen.
En de strekking daarvan is... dat ik het moederschap heel complex vind en vooral zo veelzijdig. En daarmee bedoel ik dat alles wat ik vind ook weer een tegenkant heeft. Waardoor ik steeds helemaal niet goed echt weet wat ik ervan vind. En dat ik het gevoel heb dat het moederschap mij heeft achtergelaten als een soort misvormd grobbeldier. Met aan de ene kant een bult van alles wat erbij gekomen is aan liefde en geluk. En aan de andere kant een krater van dingen die... niet meer zijn en niet meer kunnen. Dus het is en fantastisch en soms ook helemaal niet fantastisch. En ik ben heel blij en op sommige momenten heb ik zelf spijt. En nou ja, al die tegenstrijdigheden leven allemaal in mij. En wat mij dus soms tegenstaat aan dat enorme exploiteren van het moederschap... is dat ik soms denk... ik heb zoveel vragen daarover... waarvan ik denk ik pas over 20 jaar misschien... een beetje weet wat ik er echt van vind. Dat ik eigenlijk denk dat er allemaal hiaten zijn... in mijn bewustzijn over het moederschap... waarvan ik dus niet wil dat ze ingevuld worden... door de beelden en ideeën en woorden en hashtags van andere mensen. Maar dat ik dus hoop dat ik over 20 jaar misschien zelf... eindelijk echt weet wat ik ervan vind.
Ja, zoals ik al zei, er moeten heel veel mensen om huilen... omdat het zo, volgens mij... herkenbaar is dat het zo ongelooflijk veelzijdig is... en ook zo'n privé-aangelegenheid is eigenlijk... je moederschap of je ouderschap. En tegelijkertijd moet ik dan ook wel weer denken aan die moeder... waar ik het in het begin over had... die dus 25 jaar geleden haar eerste kind kreeg... en een vlogje zag en toen dacht... jeetje, had ik mijn telefoon maar open kunnen maken... en allemaal vrouwen kunnen zien die in een soort gelijke situatie zat. Dus het kan natuurlijk ook enorm verbindend helpen. En zeker als je je kwetsbaar en een beetje onthand of alleen voelt... is het heel fijn als je aanspraak kan maken op een soort mom community.
Ja, ik denk dat, zeg maar, dat het zo belangrijk is dat juist nu dat we in deze tijd leven... dat heel veel vrouwen carrière moeten maken... en dat daardoor ook weer ergens het moederschap soms in de verdrukking komt... vanuit ook het mannelijke systeem, het patriarchaat... waar we natuurlijk mee te maken hebben. En dat het juist aan ons ook is. En natuurlijk uiteindelijk ook vanuit de politiek en zo... maar daar hebben we minder... directe controle over, dat aan ons is om echt die ruimte in te durven nemen. En dus ook als je bijvoorbeeld wel 100% voor je kinderen wil zorgen... en daar ook volledig achter gaan staan. En dat is ook feminisme voor mij en woman empowerment. En dus elke vorm van moederschap daarin, zolang je maar in je eigen kracht durft staan... en je ruimte durft in te nemen.
Had je dan maar gezegd, hè?
Had je dan maar gezegd, hè?
Had je dan maar gezegd, hè?
Ja, in de categorie, had je dat maar gezegd. Sophie, wij waren deze week te gast om de Mamakast te promoten. Ja. Bij het programma Tijd voor Max. Nou, we kwamen eraan, mondkapjes op door de studio. We kregen kleedkamer en daar kwam een redactrice van het programma met ons het interview doornemen. En wat nou zo leuk was, die vrouw had haar huiswerk goed gedaan. Dus die had toffe vragen. Waarvan wij meteen dachten, oh, veel leukere vragen dan de afgelopen tijd we gehad hebben bij interviews. Dus we raakten helemaal enthousiast. Hebben haar ook al meteen al onze antwoorden gegeven. Zij raakte helemaal enthousiast en wij dachten, go. Maar.
Toen zaten we aan tafel.
En toen vroeg Sybrand van Tijd voor Max ineens iets totaal anders, hè?
Volgens mij is dat nu toch helemaal niet meer zo. Je kan nu toch volledig moeder zijn en werken. Alleen is de kritiek volgens mij nu dat vrouwen het veel te weinig willen. We hadden hier laatst Lisbeth Staatsen die zei... Ja, ik ben een documentaire aan het maken over waarom Nederlandse vrouwen met name zo weinig werken.
Nou, wij waren flabbergasted. Dat is ook goed te zien. De camera was op dat moment gericht op Sophie. En ze zeggen tegen acteurs altijd nooit meerdere emoties tegelijk spelen. Maar ik heb toen, toen ik dit fragment terugkeek, gezien dat Sophie dat toch echt heel goed kan.
Dank je.
Was zowel verbijstering als ongeloof, als een soort ironie en een twinkeling in je ogen van dit is absurd, gebeurt dit echt? En verbazing en
woede.
En irritatie en een soort overweging, zal ik gaan tegelijk op jouw gezicht te lezen.
Hmm. En toen richtte de camera zich op jou.
Alleen is de kritiek volgens mij nu dat vrouwen het veel te weinig willen.
Had je dat maar gezegd.
Nou, Sybrand, wat een grappige vraagstelling. Want dit is dus eigenlijk precies het ondermijnende toontje waar mensen vanuit een geprivilegeerde positie zich van bedienen om mensen, en in dit geval vrouwen, terug te duwen in patriarchale machtsverhoudingen en de beroemde status quo. En dat brengt ons dan gelukkig toch nog naar de inhoud en de reden dat we hier zitten. En waarvoor we dus ook uitgenodigd zijn door onder andere jou. En wat jullie superleuke redactrice dus ook zo goed had voorbereid. Wat jij nu volledig naast je neerlegt, omdat je denkt, ik improviseer er even lekker op los door mijn lul even losjes tussen ons in op tafel te leggen en ons in de verdediging te duwen, waarom we hier überhaupt aan tafel zouden moeten zitten. Maar dank je wel dat je ons bezoek luister bijzet door luid en clear te laten zien dat het op zeker wel nodig is om deze problematiek aan te blijven kaarten. En ook is het grappig dat je je blijkbaar totaal niet bewust bent van de geprivilegeerde positie van waaruit je spreekt. Want laten we wel wezen, is het echt aan jou om te oordelen over of iets er voor vrouwen wel of niet toe doet. En als jij met ons had willen praten over een documentaire waar wij niets mee te maken hebben en waarvan ik me ten zeerste afvraag of het echt gaat over waar jij nu zegt dat het over gaat en waarover kennelijk vorige week hier aan tafel gesproken is, ja, sorry, dan had je ons toen uit moeten nodigen en dan had ik daar mijn huiswerk voor gedaan. Net zoals jouw leuke redactrice dat nu gedaan heeft. Voor niks. Waarvoor dank.
Dat vrouwen het veel te weinig willen.
Had je dat maar gezegd.
En voor de mensen thuis, wij kwamen dus praten over de Mamakast vanaf donderdag in de lucht voor alle Sybrands die verdwaald zijn in hun mannelijke ego's en volstrekt onbedoeld, maar daarmee niet minder effectief, de ruimte opeisen voor volstrekt ondoordachte prietpraat. Allemaal kijken dus, groetjes!
Had je dat maar gezegd, hè?
Had je dat maar gezegd, hè?
En hoe je die bewustwording omzet in productiviteit, hoe je hem actief maakt, daar gaat onze vierde aflevering over. Kies je voor het podium of voor de politiek?
En daarover zijn we in gesprek gegaan met politica Sylvana Simons en actrice en schrijfster Nazmiye Oral.
Dat was hem, aflevering 3. Vond je het top? Laat er een review achter of stuur naar iemand, bijvoorbeeld naar je moeder. Waal en Wind zijn Eve-Marie de Waal en Sophie van Winden voor Rudolfi Producties. Techniek en montage Bram van Dijk, muziek Arthur Wagenaar en productie Sophie van Hoorn. Tot de volgende aflevering!
Moederschap in de etalage.
Moederschap in de etalage.
Nog een keertje. Moederschap in de etalage.
Moederschap in de etalage.
Kom maar.